En ook vanmorgen nemen wij de draad op in Efeze 2. Efeze 2, waar we min of meer gebleven waren bij vers 4. Bij maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden. Wel, die God heeft ons levend gemaakt. En dan niet alleen, maar er staat dan, hij heeft ons levend gemaakt met Christus, waar meteen dan commentaar op volgt, de uitspraak namelijk die tussen haakjes gezet is. En dat betekent heus alleen maar dat het beschouwd wordt als een tussenzin. Er staat, uit genade zijt gij zalig geworden. En later staat het nog een keer, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof in vers 8. Maar de vraag is wat die uitspraak dan hier in vers 5 er al bij moet, als later toch in vers 8 die dingen gezegd gaan worden. En waarom het hierbij staat, lijkt mij vrij duidelijk uit de rest van de versen. Het is namelijk zo dat er staat, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dan komt de tussenzin. En dan krijg je vers 6 waar weer staat, en heeft ons mede opgewekt. Het zal duidelijk zijn dat hij heeft ons mede opgewekt. Hetzelfde is als hij heeft ons levend gemaakt met Christus uit vers 5. Dus twee keer hetzelfde, levend gemaakt en opgewekt. En in beide gevallen staat daar dat woordje mede. In vers 5 is het met Christus. En in vers 6 is het mede opgewekt. En dat heeft uiteraard dezelfde betekenis. Mede opgewekt, namelijk met Christus. Dat is de gedachte die herhaald wordt. En daartussenin, tussen haakjes, staat dan, uit genade zijt gij zalig geworden. Zodat de bedoeling van die tussenzin kennelijk is om aan te geven dat het niet zo is dat wij als gelovigen zo zonder meer levend gemaakt zijn, of dat wij individueel zo zonder meer leven hebben ontvangen of zijn opgewekt of hoe het maar heten mag. Maar de gedachte is blijkbaar nadrukkelijk dat wij zijn levend gemaakt met Christus. Daar komt nog wat anders bij. Er zit namelijk bovendien aan vast, heel die gedachtegang die wij gisteren al gevolgd hebben, namelijk het blijkt dat levend gemaakt zijn of opgewekt zijn, dat houdt in de praktijk in dat wij inderdaad gezet zijn in het licht en getrokken zijn uit de duisternis. Dat wij wandelen met het zicht op de dingen om ons heen, met het zicht op het werk Gods en het zicht op het plan Gods. Kortom, inderdaad in het licht. Maar het hele punt is dat licht waarin wij dan wandelen, of die wijsheid eventueel, die de wereld niet kent, maar die wij mogen ontvangen, dat licht, die wijsheid, is namelijk gewoon Christus, die ons geworden is, en voor de twee dan maar weer, hè, die ons geworden is, wijsheid van God, of nog verder terug, het Johannes Evangelie is maar één licht der wereld, en dat is Christus. Dat wil zeggen, je kunt het ook anders zeggen, voor zover wij nieuw leven hebben ontvangen, is dat omdat wij in Christus zijn, verbonden zijn met hem, of nog anders, het is zo omdat wij hem kennen. En ik moet eigenlijk zeggen, voor zover wij dat leven hebben, is dat voor zover wij de Heer Jezus Christus kennen. En waar wij hem niet kennen, is moeilijk te spreken over dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Ik bedoel, dat zal wel zo wezen, dat mag dan een fundamentele waarheid zijn, maar daar hebben we het niet over. We hebben het nu over praktische omstandigheden en over de vraag dus wat dat leven, dat nieuwe leven dat we door wedergeboorte ontvingen, in de praktijk van ons dagelijks leven betekent. En heel de gedachte is dan dat wij weliswaar niet in duisternis zijn zoals de wereld, dat wij niet wandelen door de misdaden en zonden en dat soort dingen zoals het in vers 1 stonden. Maar het is dan toch, voor zover wij leven in gemeenschap met die Heer, voor zover wij dus hem kennen en voor zover onze levens en dus onze gedachten, want dat is het eigenlijk, op hem gericht zijn. Want dat leven wat wij hebben ontvangen, hebben wij niet zelfstandig. Dat wil zeggen, is niet iets waar we maar mee kunnen doen wat wij willen of iets dergelijks. Integendeel, het is het leven van Christus in ons. Er zijn vele manieren om diezelfde dingen te zeggen. En die vele manieren vinden we in de schrift uiteraard ook allemaal terug. Maar ik blijf maar even gewoon hier bij Efeze 2. Het idee is dus, wij zijn levend gemaakt met Christus. Dat wil zeggen, het ligt niet aan ons. Het is niet uit onze werken, het is niet uit ons streven, het is ook niet uit onze studie of ons onderzoek of iets dergelijks, dat ze helemaal sterk overdreven zijn. Integendeel, het is uit genade. De Heer namelijk, God namelijk, heeft zijn woord, zijn evangelie, of moet ik gewoon zeggen, zijn zoon aan ons bekendgemaakt. En zodoende hebben wij licht ontvangen en licht is leven. En nou, we toch bezig zijn. Licht is leven en licht is woord en woord is leven. En leven is waarheid en waarheid is woord. En zo kunnen we, heb ik een heel rijtje ontleend aan uitspraken van apostel Johannes met name dan. Maar waar het om gaat is, kun ik op een andere manier zeggen. Je kunt ook zeggen, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar zal leven bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En dus, Heer, mijn woorden zijn geest en leven. En toen zei de Heer tegen Petrus, wil je ook eigenlijk niet weggaan? Want de Heer had die cursus niet gevolgd van hoe je dan mensen moet bereiken met het evangelie, dat je je doelgroep moet bepalen, dat je er specifiek op moet richten, dat je moet proberen inleven in de gedachten van die mensen, opdat je ze dan zou kunnen aanspreken. De Heer zei gewoon, willen jullie ook niet weggaan? Maar ja, die cursussen waren er toen nog niet. Wil jullie ook niet weggaan? Toen zei Petrus, waar zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Want woord is leven. Natuurlijk, dat kost wat moeite om je dat te realiseren. Maar niet alleen omdat de Bijbel dat nou eenmaal zegt. Het is ook niet een theorie. Leven, de essentie van leven, het kenmerkende van leven is beweging. Als er geen beweging meer in zit, zit er geen leven meer in. Dat weet u wel, hè. Bovendien, het woord leven gebruiken wij in het Nederlands ook in de betekenis van geluid. Herrie. Zeg maar gewoon woord dus. Daar komt het op neer. Er moet woord in zitten. Er moet leven in zitten. Er moet geluid in zitten. Er moet beweging in zitten. Maar de essentie van heel dat begrip is dat van gemeenschap. Er moet communicatie zijn. Dat is een nieuw woord, dat weet ik wel, plechtig woord tegenwoordig, modern woord. Maar niettemin, dat is wat leven in werkelijkheid is. En als het dus geen woord is en dus geen communicatie is, geen geluid is, dan is er geen leven. Vandaar dat ik gisteren al zei, dood, dus tegenovergestelde dus. Dood is scheiding. En scheiding wil zeggen dat er geen gemeenschap is, dat er geen communicatie is enzovoorts. En dat gemeenschap wat te maken heeft met bewegingen, met geluid, dat durf ik nauwelijks hardop te zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. Dat is wat leven is. En vandaar dat de schrift ook heel fundamenteel vaststelt, niet alleen dat het woord Gods leven geeft of leven is, maar zelfs nog fundamenteeler, in de beginnen was het woord. En het woord was God. God is leven, God is communicatie, God is degene die zich bekend maakt. God is dus woord. En om het dan maar meteen door te trekken, het rijtje. Waar wij zijn woord ontvangen, en dan bedoel ik niet horen met de oortjes, maar ik bedoel waar we zijn woord ontvangen en dus horen met het hart, waar we dat woord dus aanvaarden en geloven, en waar dat woord dus een rol gaat spelen, niet zo'n goede uitdrukking, maar waar het woord een functie krijgt in ons leven. Daar hebben we niet alleen woord ontvangen, maar ook inderdaad leven. Dat leven van God namelijk, dat is waar het om gaat. En aangezien een goed synoniem voor woord weer is, licht, kun je zeggen, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, 2 Korinthe 4, heeft in onze harten geschenen om te geven dat licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is zo voluit staat het daar. Licht in het hart namelijk. Zodat wij inderdaad weliswaar leven in een wereld die uitwendig, zal ik maar zeggen, wat de buitenkant betreft, kennelijk ook in duisternis is. Maar dat wij in ons hart hebben ontvangen het licht van het evangelie, het licht van de blijde boodschap, het licht van het woord Gods, het licht namelijk Christus. Kortom, wij hebben ontvangen leven. En aangezien het woord Gods onvergankelijk is, en aangezien wij zijn wedergeboren niet uit vergankelijk zaad, maar uit het levende en eeuwig blijvende woord van God is het leven wat wij hebben ontvangen, dus ook inderdaad eeuwig leven. Het valt echt tamelijk wiskundig te verklaren. Al is het natuurlijk absoluut geen wiskunde. Maar goed, het is te verklaren, het is ook te begrijpen. We moeten alleen de begrippen die in de Bijbel in dat verband gebruikt worden, leren verstaan. En als we die leren verstaan, dan hebben we al aardig wat licht ontvangen, denk ik altijd. Hè? Want dat is wat het is, licht. En het idee is dus dat het leven wat wij hebben ontvangen is in werkelijkheid gewoon het woord Gods. En aangezien het woord Gods door de geest Gods is voortgebracht, heet het woord Gods dus ook gewoon geest Gods. En aangezien het woord Gods heilig is, en aangezien dus ook de geest Gods heilig is, heet het dus ook gewoon heilige geest. En je kunt wel bidden om vervulling met de heilige geest, maar als je je Bijbel erbij dichtlaat, krijg je hem nooit. Nou ja, je zult er in ieder geval niks van merken. Want als er geen woord is en geen licht is en geen leven is, dan is er dus geen geest. Want geest is synoniem met woord, licht, leven, waarheid en nog zo wat van die dingen. Eeuwige dingen trouwens ook vooral. Kan ik nou allemaal niet uitleggen. Ook de bedoeling niet. Maar waar het maar om gaat is dat het leven wat wij hebben ontvangen rechtstreeks afhankelijk is van en eigenlijk hetzelfde is als het woord Gods, namelijk Christus. En dus, uit genade zijt gij zalig geworden. Het leven wat wij hebben ontvangen bij onze wedergeboorte, toen we tot geloof kwamen, was in wezen niks anders dan dit woord Gods. Dat wil zeggen, het was niet van ons, het was van hem, het is nog van hem. En het leven wat wij dus door wedergeboorte hebben ontvangen, is zijn leven, want het is zijn woord en het is zijn licht enzovoorts. En daarom wordt er meteen aan toegevoegd, uit genade zijt gij zalig geworden. Want het was niet van ons, het is niet door ons tot stand gebracht. Het is ook niet door onze werken tot stand gekomen. Het is bovendien ook niet het resultaat van ons streven of ons zoeken of iets dergelijks. Het is gewoon het resultaat van het feit dat God gesproken heeft. En natuurlijk van het feit dat we onze oren niet dichtgestopt hebben. Of ons hart niet afgesloten hebben. En waar wij dat niet doen, waar we onze eigen kwaliteiten niet gebruiken om het woord Gods tegen te spreken, er is er dus niks mis. Dan geloven we dus gewoon wat God gezegd heeft. Dat is het makkelijkste ook wat er is om dat te doen. Maar het neemt niet weg dat wij daardoor leven ontvangen, wat fundamenteel het leven Gods is, het leven van Christus. Het is het woord Gods. Het blijft, is en blijft van hem. En het leven wat wij dan daarna leven of van daaruit leven, is een leven wat van hem is en dus ook van de andere kant geredeneerd, het is een leven wat hem toekomt. En dat realiseren we ons lang niet altijd, mede omdat in de prediking van het evangelie dit soort zaken gewoonlijk ook helemaal niet aan de orde komen en zelfs wel eens de tegenovergestelde indruk wordt gewekt. Weet u wel, de indruk van als het slecht gaat in je leven, als alles je mislukt enzovoorts. Er was een liedje over, maar dat was van Rijk de Gooier, maar laat maar zitten. Hè? En als zo dus uw problemen liggen, dan hij de Witska vooruit geeft gas. Alleen de evangelische variant is dan ontvang geest, want gas en geest is ook hetzelfde hoor. Maar goed, maar ontvang de geest enzovoorts en dan gaat alles goed. En als je dan voor je autorijexamen zit, dan moet je maar veel bidden, de Heer vragen. En die zorgt wel dat je daar dan doorkomt, of je examens van de middelbare school of zo. Ik heb het echt horen vertellen, meerdere malen. En mensen die dan ook nog getuigden van dat het inderdaad zo gegaan was enzovoorts. Ze waren tot geloof gekomen en nou ging alles perfect. En het lijflied was dus altijd blij, blij. En ik ben zo blij. Enzovoorts. En dat, daar zit dus wel, ja, we lachen er gewoon om. Maar daar zit wel een kern van waarheid in. Maar als het niet anders is dan dit, is het helemaal geen waarheid, is het zelfs een leugen. Want dan krijg je inderdaad het commentaar van buitenaf van dat het zo moeilijk is om het verschil te zien tussen onze lieve Heer en Sinterklaas. Want beide kun je van alles over zeggen, kun je alles tegen zeggen en hij helpt altijd. Als je maar in hem gelooft natuurlijk. Want, hè? Maar dat zijn maar ideeën. Zo werkt het namelijk niet. Zo is het ook niet. De gedachte is niet dat de Heer een soort wonderolie is of iets dergelijks. Een middel tegen alle kwalen. Dat is niet zo. Dat kun je nou wel denken en hopen, maar dat is niet zo. De realiteit is dat de Heer inderdaad beschikbaar is op een of andere wijze voor ons. Maar dat is pas vers 2, want vers 1 is dat het de bedoeling is dat wij ons leven heel ons hebben en houden, of hoe het maar heten mag, of gewoon onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. Ik aarzel even bij de plechtige uitdrukking. Of zullen we de andere term nemen uit Romeinen 12. De bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat wil zeggen dat het niet zo is dat hij zich in dienst stelt van ons. Het is trouwens een zeer naïeve gedachte, denk ik altijd, hè. Alsof de Heer zich stelt in dienst van ons, dat waar het ons aan mogelijkheden ontbreekt, dat hij ons dan helpt of kracht geeft of wat dan ook. Het is andersom. De bedoeling is dat wij ons stellen in dienst van hem. Niet opdat wij hem zouden gebruiken, maar opdat hij ons zou gebruiken in zijn werk. En dat is heel wat anders dan dat wij hem zouden gebruiken in ons werk. En ik persoonlijk ben van mening dat heel wat gebed in het algemeen erop gericht is om de Heer te interesseren in onze activiteiten en in onze levens, om hem daarin te betrekken. Wordt ook gewoon keihard gezegd, je moet de Heer in al je dingen betrekken enzovoort. En kortom, we moeten maar veel bidden dat de Heer goed lastig vallen met onze zaken, dan zal hij ons wel enzovoort. We moeten maar veel bidden, broeder of zuster of jongen of meisje, zo gaat het dan. Hè? Maar zo, dat is domweg niet zo. Natuurlijk zit een kern van waarheid in, maar het is niet de waarheid is dat de Heer ons eerst gevraagd heeft. Hij vroeg ons dat wij ons met hem zouden laten verzoenen. 2 Korinthe 5, het laatste vers ongeveer. Maar Paulus zegt, het is alsof Christus door ons baadde. En dus wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. God vraagt ons wat. En als dat gebeurt, of gebeurd is, vraagt de Heer van ons dat wij, nu wij zijn leven in ons hebben ontvangen, dat wij onze levens inderdaad hem aanbieden, zodat hij onze levens zal gebruiken. Dat is zijn vraag aan ons. En het vervolg daarop is, dat waar wij in onze levens in de eerste plaats hem willen dienen, en waar het ons daarin van nature of door omstandigheden aan mogelijkheden of kracht ontbreekt, daar is hij degene die ons terzijde staat. Maar daarbij staat hij niet in onze dienst. Integendeel, hij is degene die ons bij gelegenheid de mogelijkheden geeft, de kracht geeft, de hulp geeft, de bekwame tijd of gewoon de genade geeft om hem te dienen. En daarbij komen we terecht bij het algemene principe, wat ik tegenwoordig nogal eens hoor zingen. Het algemene principe van zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, zoek eerst dat koninkrijk van God en de gerechtigheid van dat koninkrijk van God. En dat is heel wat anders dan ons eigen koninkrijkje of onze eigen menselijke gerechtigheid of wat er voor door moet gaan. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen ontvangt gij bovendien, zei de Heer, ooit, tegen zijn discipelen, Matthäus 6, of daar in de buurt. En een latere variant op diezelfde uitspraak is, zoek de dingen die boven zijn, dat is die van Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, op de troon namelijk, hij is dus de koning. En wat zou er boven anders zijn dan dat koninkrijk van Christus die immers op de troon zit? Dus zoek eerst het koninkrijk Gods is in de praktijk volstrekt hetzelfde als zoek de dingen die boven zijn uit Colossense 3. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En En vervolgens wordt er gesproken over diezelfde Christus die ons leven is. En wanneer Christus die ons leven is, zal geopenbaard worden straks in de toekomst, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Maar heel de gedachte is dat ons leven per definitie een hemels leven is, in de hemel thuis hoort, omdat ons leven is Christus en het woord van Christus, het licht van Christus. En dat schijnt niet in de wereld, dat is juist uit de wereld teruggetrokken. Het licht is uit de wereld verdwenen. Maar het licht is in de hemel. En voor zover er een koninkrijk van Christus bestaat, en dat bestaat, is het inderdaad een hemels koninkrijk, zodat wij hemelse dingen zouden zoeken. En dat is heel wat anders dan dat wij proberen of zoeken de Heer te interesseren voor onze aardse, natuurlijke levens. Het is het omgekeerd. Daarom werkt het ook nooit. En daarom leidt het ook altijd tot teleurstelling. Want ik weet wel dat het ongebruikelijk is om dit soort dingen zo in het publiek te zeggen. En om meteen die eenvoudige gedachte van de Heer is altijd bij me, de Heer helpt me overal, om dat onderuit te halen. Maar als ik het niet onderuit haal, krijg je later in ieder geval de teleurstelling van, ja, en toch werkt het niet. Ik heb wel gedacht, maar het werkte niet. En ik bid zoveel, maar het werkt niet. En ik hou dagelijks mijn stille tijd, heb ik ook wat verlengd. Nu elke dag een uur, zal ik maar zeggen. En dan nog een kwartier voor het slapen gaan, enzovoorts. Ik ken zulke mensen. Maar de Heer luistert niet. Hij lijkt een beetje op die Baal van de Baalpriesters bij Elia. Het is net of hij slaapt of enzovoorts. Hè? Of is dat geen goede vergelijking? Gij ontvangt niet omdat gij verkeerd bidt, zegt de apostel. Het is een gebed uit ongeloof. Maar geloof, een gelovig gebed, veronderstelt dat men zijn leven inderdaad op grond van geloof en uitgeloof in zijn hand gesteld heeft, zodat hij onze levens zou gebruiken. Want het was niet ons leven, het leven wat we hebben ontvangen door wedergeboorte, hebben we ook ontvangen vanuit zijn genade, maar fundamenteel, hij is dat leven en hij blijft ook dat leven. En het leven wat wij hebben ontvangen is ook Christus in ons. En dat staat op vele plaatsen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat we niet meer onszelf zouden leven, maar het leven van Christus in ons zouden leven, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dan zegt men nog dat het leven uit genade maar zo makkelijk is. Men moet u zeggen, deze gedachte die blijkt veel moeilijker te zijn. En waarschijnlijk is het zelfs moeilijker naarmate wij jonger zijn, denk ik altijd. Maar wie ben ik, hè? Want dan heb je nog zoveel voor je aan je eigen leven enzovoort. Je wil er nog wat van maken. En het hele idee dat je het aan de Heer zou moeten geven, dat is niet helemaal goed te verwerken en ook niet helemaal goed te begrijpen. Daar ben ik me wel bewust. Maar het is wel de fundamentele waarheid. En verder is het zo, als wij onze levens aan hem geven, zal hij onze levens gebruiken. Zal hij ons de gelegenheid geven om hem te dienen, onder wat voor omstandigheden ook. Daar hoef je ook geen cursussen voor te volgen of iets dergelijks. Want de Heer houdt zich toch niet aan de voorschriften die wij in onze cursussen geleerd hebben enzovoort. Dat werkt namelijk, dat mag je hier ook niet hard zeggen. Maar goed, hè. Maar dat werkt nou eenmaal niet. God houdt zich daar niet aan. De Heer handelt tegen al onze verwachtingen in enzovoorts. Maar wat van ons verwacht mag worden, is dat wij inderdaad leven uit genade in het bewustzijn, niet alleen van dat wij behouden zijn of zoiets, een eeuwig leven hebben ontvangen, want dat betekent in de praktijk niet zo geweldig veel, maar in het bewustzijn dat we zijn eigendom zijn en dat hij recht heeft op heel ons leven. Het is merkwaardig dat je dat in prediking tegenwoordig weinig meer hoort, maar als je onze traditionele liederenbundels openslaat, dan staat het er vol mee. Waarmee maar gezegd wil zijn dat men dat dus altijd heel goed geweten heeft. Maar tegenwoordig nog alles vergeten. Nou goed. Uit genade zijt gij zalig geworden, staat hier. En ik liep al even op de dingen vooruit. Er staat, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Met Christus, daar ligt dus de klemtoon op. Hij heeft ons leven gemaakt met Christus. Samen met hem. En dus, het ligt niet aan ons, het ligt aan hem. Of het is zoals Petrus zegt, 1 Petrus 1 vers 3... Gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, of woorden van die strekking, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Christus. En dat is maar waar het om gaat. We zijn met Christus inderdaad levend gemaakt, want dat leven wat wij ontvingen is inderdaad zijn leven. En dus was het uit genade in elk geval. En dan staat er vervolgens in vers 6 hetzelfde nog een keer. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En dat is nog moeilijker. En aan de andere kant toch ook wel erg duidelijk. Want het idee is inderdaad dat Christus gezet is in de hemel. Of gezeten is in de hemel. Maar het is een uitspraak, die, dat merk je hier niet, maar die ontleend is aan Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Enzovoorts. Op de troon, in de hemel zelf. Waarbij het woord zitten bovendien heel uitdrukkelijk ook de betekenis heeft van tot rust komen, nagedane arbeid. Dat is de betekenis. Het is, men zou het met gemak kunnen vertalen met tot rust komen. Zo wordt het soms ook vertaald in het Oude Testament, overigens. Na omzwervingen, iemand vindt dan rust en vestigt zich op een bepaalde plaats. Hij settelt zich. Zouden de Engelsen dan zeggen, maar eigenlijk is dat hetzelfde woord als dit woord gaan zitten of gezet worden in het Nederlands. Dus de gedachte is dat Christus gezeten is in de hemel en tegelijkertijd dus de rust is ingegaan, maar zo wordt het uitgebreid becommentarieerd, dat is dezelfde uitspraak, in Hebreeënbrief, met name Hebreeën 4. Maar de gedachte is inderdaad dat het werk wat gedaan moest worden gedaan is. En dat Christus de rust is ingegaan. En als wij deel hebben aan zijn leven en zijn positie. En zo is het nou eenmaal. Dan betekent het dat wat ons betreft het werk ook is gedaan. Dat ook wij de rust zijn ingegaan. Dat wij niet meer hoeven te streven om onszelf aangenaam te maken voor God. Dat wij er niet meer op uit hoeven te zijn onszelf, ons oude leven namelijk te verbeteren. Dat heeft namelijk toch geen zin, maar dat weet je aanvankelijk nog niet. En tegen de tijd dat je erachter komt, word je ouder chagrijnig. En daarom zijn zoveel oude mensen zo chagrijnig. Ja, niet allemaal, maar toch wel veel hoor. Er valt namelijk niks te verbeteren. Voor zover men het geprobeerd heeft, is het niet gelukt. Maar wie heeft ook alweer uitgevonden dat de mens zichzelf zou moeten verbeteren? Nee, dan zeggen we, nee, dat ligt in de natuur. Dat ligt in de natuur. Je moet, weet je wel, opgroeien, je moet zien vooruit te komen in de vaart. Nee, de maatschappij heet dat, hè. En je moet er het beste van zien te maken en ambitieus zijn, anders kom je er niet, enzovoort. En op school goed je best doen, want anders dan krijg je een te lage werkloosheidsuitkering nadat je van school komt. Maar goed, onzin allemaal natuurlijk. Maar wie heeft er ook alweer uitgevonden, het zit in de natuur, maar wie heeft er uitgevonden dat een mens zichzelf zou moeten verbeteren? Van wie komt dat evangelie? Dat komt van de duivel himself, van de Zwarte Piet. Ik heb altijd nog eens het idee, als je nou toch een christelijk spelletje wil maken, dan moet het een Zwarte Piet worden, maar dan met de duivel als een Zwarte Piet. Dat lijkt me altijd de goeie. Het idee is niet van mij trouwens, want bij ons in de familie noemen wij de duivel al jaren Zwarte Piet. Maar dat mag nou niet meer, heb ik begrepen. Dus, nou ja, goed. Hè? Nee? Oh. Nou, laat me zitten. Het schijnt discriminerend te zijn voor de duivel of zo. Ik kan het nooit allemaal goed bijhouden. Maar wie heeft dat uitgevonden dat de mens zich zou verbeteren? Dat was die figuur in de hof over wie men nog steeds niet weet of hij wel gesproken heeft. Want er zijn hele kerkscheuringen over ontstaan of hij wel gesproken heeft, die slang. Maar het zou je gedacht zien dat hij gesproken heeft. En hij praat nog steeds en hij roept nog steeds hetzelfde. Namelijk dat de mens zijn best moet doen met eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij moet goed en kwaad leren onderscheiden, want dan zal hij worden als God. En die boodschap is niks anders dan dat de mens onder zware wetten zou moeten leven, opdat hij zou weten wat wel en niet mag. En als hij dat nou goed leert, in de praktijk van zijn leven ook, hè, en als hij zich daar nou eenmaal aan kan houden, dan wordt hij als God. En het is een volstrekt onbijbelse boodschap, hij is zelfs tegenovergesteld aan het evangelie als zodanig. Want het evangelie is niet dat men zou eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar dat men zou eten van de boom des levens. Kortom, de boodschap is niet dat men zou leven onder de wet, want dat is de boom der kennis des goeds en des kwaads, uiteraard. Maar de boodschap, de bijbelse boodschap is dat men zou leven uit het tegenovergestelde daarvan, uiteraard. En het tegenovergestelde van wet is nog altijd genade. En het tegenovergestelde van werken is nog altijd rust. En de bedoeling is dat wij als gelovigen inderdaad leven ontvangen. En ook dat wij zouden leven door en uit deze boom des levens. En dat het nieuwe verbond is. En dat het de rijkdom is van Gods genade. Of dat die boom gewoon Christus is, de boom des levens. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Daar hoef je niet zo lang over na te denken om in ieder geval vast te stellen dat dat inderdaad zo is. De mens kan zich niet verbeteren. De schrift leert, er is onder de mensen niemand die goed is, ook niemand die goed doet. Daar is ook niet tot één toe, dus dat kun je rustig vergeten. En als er in de mens geen goed woont, althans naar Gods normen, want daar gaat het maar om, hè. Als er in de mens geen goed woont, dan heeft het ook geen zin te proberen om die mens te verbeteren. Want verbeteren zou moeten inhouden het goede in de mens tot ontwikkeling brengen. Maar als er geen goed is, kan het ook niet tot ontwikkeling gebracht worden. En commentaar van de Bijbel zelf is zelfs tegenovergesteld, hè? Als je probeert iets in de mens te ontwikkelen en het is geen goed wat in de mens woont, dan kan het alleen maar zijn ontwikkeling van het kwade in de mens. Dus dan kom je van kwaad alleen maar tot nog kwader. Dat helpt namelijk absoluut niet. Dat is het oude leven van de mens. Maar waar het om gaat is dat we inderdaad niet onszelf zouden verbeteren, maar inderdaad ons zouden neerleggen bij deze genade Gods. Die genade Gods zouden ontvangen in het bewustzijn dat God ons via zijn woord, via zijn geest, via de Heer Jezus Christus, dat is drie keer hetzelfde dus, ons leven gegeven heeft. En de bedoeling is dat dat leven inderdaad geleefd zou worden. En je zou dus ook kunnen zeggen, de bedoeling is dat dat leven tot ontwikkeling zou komen. Beter is misschien te zeggen, de bedoeling is dat dat leven ook inderdaad gepraktiseerd zal worden. We zouden leven vanuit dat woord Gods, zouden leven vanuit de genade die wij hebben ontvangen, en zouden leven vanuit de hulp die de Heer ons inderdaad geeft in ons leven, als dat voor zover dat leven althans inderdaad aan hem gewijd is. Dus ook als je van je natuurlijke leven hier op aarde nog een succes wil maken, dan kan ik je nog maar één advies geven. Stel dat leven in zijn dienst. Bied het hem aan. Zeg tegen hem, Heer, wilt u mij gebruiken? Enzovoorts. Wat wilt gij dat ik doen zal? Enzovoorts. En hij zal geven al wat je nodig hebt, niet alleen om hem te dienen, maar ook om gewoon je aardse leven te leven. Want dat zit er automatisch aan vast. Want waar die oude mens verwaarloosd zou worden, en waar ons oude leven verwaarloosd zou worden, zou dat ten koste gaan van ons functioneren in het algemeen. En ook zelfs ten koste aan zijn dienst. Of moet ik dat uitleggen? Moet ik dat uitleggen? Is toch wel duidelijk? Er zijn mensen die zeggen, ik ken geloven ook jongelui, die zeggen, nou ik heb geleerd dat je het oude leven moet vergeten, dat het niet waard is, dat je het voor dood moet houden enzovoort. En nou doe ik dat, maar ik hou dat niet vol. Nee, maar dan doe je dat dus op de verkeerde manier. Dan verwaarloos je jezelf. En waar een mens zichzelf verwaarloost, en waar het oude leven niet krijgt wat het van nature behoeft, daar wordt die oude mens, het oude leven, wordt gewoon gek. Dan spoort het niet langer, dan is het uit balans enzovoorts. En je zal ook altijd zien dat mensen die zwaar onder dat soort regels of wetten leven, vroeg of laat, en meestal, als het niet al te ernstig is, bij gelegenheid voorkomen uit de band springen, een paar weken per jaar voorkomen de mist ingaan. Ik ken een evangelist die is een paar weken per jaar zoekt, dan zit hij ergens in het buitenland, weet niemand, zelfs zijn vrouw niet, waar hij uithangt. Dat mag ik natuurlijk heel niet vertellen, maar ik heb toch niet gezegd wie. Want dan is de druk zo groot geworden, dan wordt zo'n figuur gewoon... En daarna weet hij zelf niet meer waar hij geweest is, maar hij komt meestal nog wel terug tot op heden. Maar dat betekent wel dat zo'n leven in onbalans is. En dat is waar het om gaat. En de Heer vraagt niet om al onze behoeften van de natuurlijk van ons oude mens enzovoorts terzijde te schuiven of iets dergelijks. Zo gaat dat niet. Integendeel, de gedachte is zelfs dat hij ons geeft wat wij behoeven. Ons die ruimte ook laat en dat de genade groot genoeg is om ons te geven wat we inderdaad nodig hebben. Maar aan de andere kant, bij ons zou voorop moeten staan dat wij de Heer zouden dienen. En dat hoeft niet krampachtig, dat is ook helemaal niet nodig. Omdat de Heer ons niet aan ons lot overlaat en zegt, nou dan zal ik eens gaan kijken hoe je mij dient. Doe het dan maar. Zo gaat het niet. Hij is degene die daar inderdaad de hand in houdt, de leiding in heeft en ons in omstandigheden brengt waarin wij hem kunnen dienen, op wat voor wijze dan ook. Daar hebben we het nog wel even over, hoor, trouwens. Maar dat is wat hij doet. Dat hoeven wij niet te zoeken, hoeven wij niet te forceren. We hoeven zelfs dikwijls niet eens, dat is verschillend voor sommigen van ons, maar in het algemeen, je hoeft daarvoor niet eens initiatieven te ontwikkelen of plannen te maken. Nou ja, als je in zo'n weekend als dit wil organiseren, dan moet je natuurlijk wel initiatieven ontwikkelen en plannen maken, vanzelfsprekend. Maar daarom zeg ik, dat geldt ook niet voor ieder van ons. De algemene regel is niet dat wij initiatieven zouden ontwikkelen, daar ben ik echt van overtuigd. De algemene regel is dat de Heer ons gelegenheid geeft om hem te dienen. Dat komt vanzelf. Nou goed. Hoe dan ook, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Hij heeft ons met Christus opgewekt en hij heeft ons mede gezet in de hemel. Dat wil zeggen dat er rust is ingetreden, is de bedoeling. En dat wij rusten... Berusten, zegt men dan, maar dat wij rusten in het werk wat volbracht is, het verzoeningswerk wat tot stand gekomen is. Iedereen weet wat het laatste woord was van de Heer aan het kruis. Maar hoeveel zijn er die het geloven? Het is volbracht. Einde der wet, einde der werken, enzovoorts. Opdat wij sindsdien en daarna de rust zouden ingaan. En dat is wat we eerst zouden leren. Rust te hebben. Te leren accepteren wie wij zijn, hoe onze omgeving is. Het is nou eenmaal zo, ons erbij neerleggen, aanvaarden. De omstandigheden waarin wij verkeren enzovoort. En van daaruit, en vanuit die rust, en vanuit dat geloof en die acceptatie, inderdaad onze levens in zijn hand stellen, ook in praktische zin. En hij zal ons gebruiken, hij zal zelfs onze levens leiden. Maar dat betekent niet dat hij ons voorgaat op de weg die wij gekozen hebben. Dat betekent dat hij ons voorgaat op de weg die hij gekozen heeft. En dat is nooit een verkeerde, dat kan niet een verkeerde zijn. Dat kan ook niet een weg zijn die wij niet kunnen gaan, of zo. Het kan ook niet een weg zijn die wij wel kunnen gaan, maar waar we dan, die we dan klagend zullen bewandelen. Van, oh, wat heb ik het toch slecht en wat heb ik het toch zwaar. Maar ja, ik dien de Heer in mijn leven. Bestaat niet. Zo dien je de Heer niet. Dat kan nooit zo zijn. En zo'n weg kan nooit de weg van de Heer zijn. Integendeel. En daarom, het leven van een gelovige is niet zo moeilijk, zolang hij voorop heeft staan, het beginsel, dat hij niet zijn eigen eigendom is, hè. Kan ik gewoon zeggen dat hij niet zijn eigen is, maar dat hij inderdaad des Heren is. En dat is de gedachte die zo vaak in de schrift naar voren wordt gebracht. Hè. Gij zijt duur gekocht, enzovoorts. Wordt geen dienstknecht van mensen, en dat soort zaken meer. Wij zijn namelijk tot rust gekomen en wij zijn gezet. Bovendien in de hemel staat er. En nou niet komen met maar in mijn Bijbel staat hele hemelse gewesten. Dan zeg ik, hebben die Bijbel van mij? Nee? Doe hem dan maar weg. Ja, dat is natuurlijk arrogant praat, maar hemelse gewesten, kom nou toch. Die bestaan helemaal niet. Die kent de Bijbel niet. En dat de vertalers die uitgevonden hebben is erg genoeg. De hemel gewoon. Lees dan maar Statenvertaling. En als je dan nog Grieks leest ook, dan zeg je, nou, er staat eigenlijk het hemelse. Zeg ik, ja, nou goed, wat is het hemelse? Bij elkaar. Al het hemelse bij elkaar. Is toch gewoon de hemel, dat klopt toch? Bovendien, daar in het hemelse is Christus gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Kortom, dat is gewoon in de praktijk de hemel zelf. Al drukt de uitdrukking iets anders uit, namelijk dat het niet alleen gaat om een specifieke plaats, namelijk de hemel, maar dat het gaat om alles wat met die plaats in verband staat, namelijk het hemelse. En waarom het zo vertaalt, weet ik ook niet, want bij andere gelegenheid vertaalt men de uitdrukking gewoon zoals het moet, met de hemelse, en vult dan het woordje dingen in, en dat is het ook eigenlijk, dat is eigenlijk wat het is, de hemelse dingen. En of die hemelse dingen nou in de hemel zijn of ergens anders, maakt niks uit. Het hoort bij de hemel, dus is het de hemel. En heel het idee is dat het niet uitmaakt waar we ons bevinden, waar we onze voeten zetten of waar we ingeschreven staan in de burgerlijke stand. Wij maken deel uit van de hemelse dingen. Wij zijn dus gezet, en tot rust gekomen, maar we zijn gezet in de hemel. Wij maken deel uit van de hemelse dingen en één hoofdstuk verder in Efeze 3 leren wij dat inderdaad, nee, hoofdstuk 1 trouwens ook al, één hoofdstuk eerder ook al, dat de Heer inderdaad zich in onze dagen slechts bezighoudt met hemelse dingen en niet met aardse. De aarde, de wereld, de volkeren heeft hij in duisternis achtergelaten. De Heer zelf, het licht der wereld, is ten hemel opgevaren, is gezeten op de troon in de hemel, en voor zover hij een koninkrijk heeft, is het dus een hemels koninkrijk. En voor zover wij hem als koning, als heer, als meester, en als verlosser en wellicht als hogepriester erkennen, is dat in de hemel inderdaad. En voor zover wij dus van dat koninkrijk of dat priesterschap of dat volk deel uitmaken, maken wij deel uit van een hemels volk, een hemels koninkrijk, of hoe het maar wezen mag. En nog een andere term, weer een Bijbelse term, voor zover dat koninkrijk dus verborgen is, omdat het voor de wereld onzienlijk is. Kortom, voor zover dat koninkrijk verborgen is en wij van dat verborgen koninkrijk deel uitmaken, is dat koninkrijk verborgen in de hemel en maken wij dus deel uit van hemels dingen. En dus zegt de schrift, wij zijn met Christus opgewekt en we zijn met Christus gezet in de hemel. Of zoals de Hebreeënbrief het zegt, Hebreeën, ongelukkige naam denk ik altijd, maar niettemin heet zo, hè, de Hebreeënbrief, Hebreeën 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Want hoewel heel de Bijbel vanaf het begin spreekt over een aardse toekomst van de mens, ja, van beide, van de ongelovige mensen onder de aarde overigens, maar wat de gelovige mens betreft, hoewel heel de Bijbel spreekt dan over een aardse toekomst van de mens en uiteindelijk een nieuwe aarde, en over een aarde die God gemaakt heeft ter bewoning van de mensen, en hoewel de Bijbel spreekt over de mens die God gemaakt heeft ter bewoning van de aarde, want zo kan het ook. Hoewel dat zo is, is er één grote uitzondering op de regel, en dat is deze, dat de gelovigen uit onze dagen, sinds de opstanding van Christus, niet een aardse toekomstverwachting hebben enzovoorts, maar integendeel een hemelse, om de eenvoudige reden dat wij als gelovigen deel hebben aan de levende Christus, aan het koninkrijk van Christus. Maar dat is dat koninkrijk, het is die Christus die door de wereld, door de aarde, door de volkeren verworpen werd, zodat de Heer zijn koninkrijk terugtrok en verborg in de hemel zelf. En dus dienen wij te leren hoe dat zit met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Volstrekt Bijbelse uitdrukking, enzovoorts. Hè. Verborgen dingen en een verborgen koninkrijk. Maar het resultaat ervan is dat wij dus een hemelse positie hebben. En voor zover wij voor God leven, leven wij niet primair op aarde, hoewel onze lichamen op aarde zijn. En deel uitmaken dus van zienlijke dingen, want dat is het eigenlijk. Maar voor God leven we in de eerste plaats in de hemel. En dat komt omdat onze levens deel uitmaken van deze onzienlijke en hemelse dingen. En voor degene die er moeite mee heeft met die hemel, omdat hij geleerd heeft misschien dat die hemel wel heel erg ver weg is, moet ik erbij zeggen. Nou, dat is dan een erg groot misverstand. Want de hemel strekt zich in ieder geval uit tot op de aardbodem. Tot op de aardbodem. En dat doen wij zelf gewoonlijk ook. Wij strekken ons ook uit tot op de aardbodem. Dus er is niks mee mis. Te zeggen dat wij in de hemel zijn is dus zo vreemd niet. Maar de gedachte is ook inderdaad niet in de eerste plaats er een van plaats. Maar het is er een van omstandigheden waar het om gaat, is dat wij van die onzienlijke dingen deel uitmaken. En over waar de hemel is hebben we het een andere keer nog wel. Maar in ieder geval tot op de aardbodem. En om het dan maar wat makkelijker te illustreren. Wij leren van de Heer Jezus dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel zelf. Dat hij uitermate verhoogd is tot aan de rechterhand Gods. En aan de andere kant leren we tegelijkertijd dat hij is in ons hart enzovoorts. Of dat hij is bij ons, dat is de zwakste versie. Maar dat hij bij ons is, in ieder geval dat hij in ons is enzovoorts. En niettemin gezet in de hemel. Dus dat moet op een of andere wijze erg dicht bij elkaar zijn. En hoe je dat ook keert of wendt, of je het begrijpt, heeft er niks mee te maken. De schrift leert bovendien dat Christus in ons is en Christus gezet is in de hemel. En als de in de hemel gezeten Christus in ons is, betekent het automatisch dat wij dus met Christus gezet zijn in de hemel. En dat stond hier ook. En anders staat het wel in Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God, en dat is boven, want dat stond in het vers ervoor. En in plaats van het af te wijzen, zouden wij ons best moeten doen om die dingen te leren verstaan. En als ik het uit moet leggen, dan kan ik dat natuurlijk ook alleen maar eigenlijk heel kort doen. Maar dan moet ik zeggen, en laat ik het anders zeggen, dan moet ik aansluiten bij wat ik eerder gezegd heb. Dat is namelijk dat weliswaar in de heilsgeschiedenis ooit de beloofde Messias verscheen. Ik zal maar zeggen, na 4000 jaar, pak weg, hè, ongeveer. Verscheen daar de Messias en hij werd pas de Messias bij zijn opstanding uit de dood. Want toen had hij onvergankelijk leven ontvangen en was hij in staat om een onvergankelijk koninkrijk te ontvangen. En dat was precies wat beloofd was, hè. Eeuwig leven, onvergankelijk leven, koninkrijk, et cetera. Daar verscheen de Messias, daar verscheen de Christus. Hij werd ook gepredikt vervolgens aan de volkeren, beginnende bij Jeruzalem, Judea, dus het Joodse volk, en zo via Samaria tot aan, tot aan Gundekant Hutop, zeg ik dan altijd. Maar in ieder geval aan alle volkeren. Dat staat ook in de Bijbel bovendien dat dat in die generatie gebeurd is. Maar wat wij ervan leren is inderdaad dat de wereld hem niet heeft gekend. En dat de zijnen hem niet hebben aangenomen, et cetera. En dat was het verhaal van de Heer trok zich terug uit deze wereld enzovoort. Maar kijk, dat is het aardige. De Heer heeft geen haast. Dus die trok 2000 jaar pak weg uit en zegt, nou, over 2000 jaar kijk ik wel eens weer. Populair gezegd dan. Dat is vrij nauwkeurig gezegd trouwens, hoor. Al klinkt het niet zo, als ik het zo zeg. Maar de Heer zei, pak weg, over 2000 jaar kijk ik wel eens weer. En dan zal hij weer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Om eens te kijken hoe het er dan uitziet. Daar stond hij de laatste keer ook trouwens. Toen hij op aarde gezien heeft, stond hij daar. Dus 2000 jaar, dan komt hij weer terug. Eens kijken hoe het dan is. En sommigen zeggen dan, ja, dat, zo is het. Want het werk wat afgebroken werd in het verleden, zal in de toekomst weer worden voortgezet. Want de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Dus het werk wat afgesneden is in het verleden, zal in de toekomst worden voortgezet. En wat intussen gebeurt, nu in onze dagen dus, heeft niks te maken met het voorafgaande en heeft ook niks te maken met wat nou in de toekomst nog verder volgt. Een leuke theorie, maar het is een misverstand. Er zit een kern van waarheid in, maar het is een misverstand. Want de andere manier waarop de schrift die dingen naar voren brengt is deze. Dat de Heer opstond uit de dood, dat hij zijn koninkrijk oprichtte, dat Israël en de volkeren hem niet wilden erkennen als koning of wat dan ook. Hij zegt, nou, dan openbaar ik mijn koninkrijk voorlopig nog niet. Want ik weet wel, sommigen zeggen, hij heeft geen koninkrijk. Pas in de toekomst is het koninkrijk. Het is nu een andere tijd, andere bedeling enzovoort. Maar het is niet waar. Hij heeft een koninkrijk. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is uitermate verhoogd geworden. God heeft hem verheerlijkt en hem een naam gegeven boven alle naam. Staat zonder meer allemaal zo in de Bijbel. Ook uitgebreid enzovoorts. Dus inderdaad, dat koninkrijk bestaat, alleen het is niet gekomen. Maar wat er gebeurd is, is dat het koninkrijk verborgen werd in de hemel zelf. Maar dat koninkrijk bestaat en de gedachtegang is dan deze, dat een ieder die gelooft zou het koninkrijk binnengaan. Maar aangezien het koninkrijk niet op aarde is, zit er niks anders op dan dat de gelovigen inderdaad weliswaar het koninkrijk binnengaan, maar dan een hemels koninkrijk. En op grond daarvan dus hemelsburgerschap ontvangen en dat soort zaken meer. En dat is nog niet het eind van het verhaal. Want het vervolg erop is dat gedurende die periode tot aan de wederkomst van Christus de gelovigen uit onze bedeling dus inderdaad verzameld worden en beschouwd worden als niet alleen een overblijfsel uit de wereld, als een mindere en kleine minderheid zelfs maar. Maar ze worden in ieder geval beschreven als eerstelingen van zijn koninkrijk. Of met een andere term, via de typologie. Ze worden beschouwd als eerste vruchten van de oogst. Maar hetzelfde. De eerstelingen van het nieuwe verbond. Eerstelingen van het koninkrijk. Zodat die verzamelde gelovigen van onze bedeling, de gemeente dus, een gemeente is van eerstgeborenen, Hebreeën 12, die in de hemel is opgeschreven, in de zin van ingeschreven uiteraard, in het bevolkingsregister. En het vervolg op het verhaal is dat wij als gemeente van eerstelingen beschouwd worden als het, hoe moet je zoiets zeggen, als als erfgenamen van het koninkrijk van Christus, niet in de zin van dat wij daarin gaan of zullen gaan, dat is wel zo, maar dat is niet de strekking van de uitspraak. Waar het om gaat is dat wij als eerstelingen van dat koninkrijk, wij als eersten die ons vertrouwen op de Heer gesteld hebben, inderdaad ook met Christus in dat koninkrijk, als het openbaar wordt in de toekomst, zullen regeren. Dat wil zeggen dat wij als gemeente een hoge, de hoogste eigenlijk, positie krijgen in dat koninkrijk. Dat was je ambitie niet, dat weet ik wel. Maar ja, God heeft het nou eenmaal zo geregeld, dat wij geroepen zijn tot aanstelling als zonen, want dat, zo staat het er nou eenmaal. Dat wij geroepen zijn, de beelden zijn zonsgelijkvormig te worden. Dat wij geroepen zijn als volk van koningen en priesters. Koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk, staat allemaal in de schrift. Hè. Kortom, de gedachte is dat wij zijn, als gelovigen, de ecclesia. En nou zeg ik het met opzet in het Grieks. Want de vertaling van ecclesia met gemeente in de Bijbel, dat is niet helemaal verkeerd, maar dat is niet eigenlijk de betekenis van het woord ecclesia. Ecclesia betekent etymologisch, dat wil zeggen letterlijk volgens de afleiding van het woord, betekent het zoveel als de uitgeroepenen, degene die geroepen zijn uit het volk. En dus vat men het ook op als volksvertegenwoordiging. En dat is ook goed. Maar neem niet weg dat het woord ecclesia gewoon in het Grieks de aanduiding was van wat genoemd wordt de volksvergadering, namelijk de wetgevende vergadering binnen de Griekse stadkoninkrijkjes, zal ik maar zeggen. De wetgevende vergadering, dat wil zeggen het hoogste rechtsorgaan in het koninkrijk zoals de Grieken dat kenden. En dat is wat de gemeente is. Namelijk een verzameling mensen uit de volkeren als zodanig, maar daarna geplaatst boven het volk, weliswaar één kant als vertegenwoordiger van het volk, maar geplaatst boven het volk en toegevoegd aan de koning in verband met de wetgeving en dus ook in verband met de rechtspraak. Kortom, een soort Een soort senaat, of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval verbonden met de koning zelf en met de koning verantwoordelijk voor het bestuur van het koninkrijk. En dat is wat de gemeente voor een ding is. Ook nu al, dat wil zeggen, God verzamelt ons als gelovigen, zet ons bij elkaar, verbindt ons aan elkaar. Hij noemt ons ook zijn lichaam, het lichaam van Christus. En lichaam kan ook heel goed gebruikt worden, het woord kan goed gebruikt worden in de betekenis van een organisatie. Organisme betekent het natuurlijk, maar in een zwakkere vorm wordt het organisme een lichaam. Zoals de Eerste Kamer een lichaam is en de Tweede Kamer is een lichaam en de politiekorps is een lichaam en het leger is een lichaam. Dat is allemaal fatsoenlijk Nederlands. Maar zoals de gemeente het lichaam van Christus, dat wil zeggen zo'n beetje de regerende macht en misschien uitvoerende macht samen met Christus. Christus die zelf het hoofd is van dat lichaam. Of moeten we zeggen de voorzitter van de volksvertegenwoordiging. Want Christus zelf werd ook uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mensen te doen zijn enzovoorts. Maar je moet begrijpen wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. Namelijk een volk van eerstelingen van dat koninkrijk. In de toekomst. Dat betekent ook inderdaad dat voordat Christus zich zal openbaren aan de wereld, voordat hij zal verschijnen in de toekomst op de Olijfberg, voordat hij zijn koninkrijk zal bekendmaken aan de volkeren, voor die tijd gaan wij hem tegemoet in de lucht. Want als hij verschijnt om zijn koninkrijk op te richten in deze zichtbare wereld, op aarde dus, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik citeer, om maar te laten zien dat het er staat, hè. Zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij zullen namelijk betrokken zijn in de oprichting van dat koninkrijk in deze wereld. Maar niet vanaf de aarde en niet door de prediking van het evangelie aan de mensheid of zo. Maar vanuit de hemel. Waar nog iets heel anders bij komt. Maar dat schijnt niet algemeen bekend te zijn. Als je de Bijbelse profetieën met elkaar vergelijkt, dan kom je automatisch tot ontdekking dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente in de toekomst, waarbij wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, zal ik maar zeggen, waarbij diezelfde gelegenheid de grote tegenstander, de Zwarte Piet dus, maar de grote tegenstander en zijn engelen uit de hemel zullen geworpen worden op de aarde. Dus we komen elkaar tegen, denk ik. Maar goed, het is de omkering van de situatie, want de schrift spreekt hier inderdaad over de overste van de macht der lucht, maar heel die macht der lucht, inclusief zijn overste, zullen op een of andere wijze op aarde geworpen worden. En de macht die zij nu uitoefenen over de mensheid in het algemeen, die positie zal ik bedoel ik eigenlijk te zeggen, die positie zal overgenomen worden door ons. Met het grote verschil dat zij niet trouw zijn aan de Heer en wij wel. Mag je aannemen. En het volgende punt is, daar ga ik even heel snel. Maar het volgende punt is, naarmate wij bewezen hebben trouw te zijn aan de Heer hier, in ons leven nu, naar die mate zullen wij ook inderdaad een positie ontvangen om de Heer te dienen straks in de toekomst. Bij gebleken geschiktheid, bij gebleken trouw. Waarbij gebleken zou moeten zijn dat we inderdaad trouw zijn aan die God die gesproken heeft. Aan die God die ons nieuw leven geschonken heeft enzovoorts. Want wanneer wij hem ontrouw zijn. Nee, blijft hij trouw aan ons nu. Maar waar wij hem verloochenen nu, zal hij ook ons verloochenen in de toekomst. Er zit wel degelijk verband tussen ons leven hier, de wijze waarop we dat doorbrengen, en onze toekomstige positie, ons toekomstige leven straks in de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo. En eigenlijk is het zo, maar ik moet het wel nu met mijn eigen woorden min of meer zeggen, omdat me de tijd ontbreekt om het uitgebreid toe te lichten. Maar eigenlijk is het zo dat het dus inderdaad niet gaat om ons leven nu als zodanig. Het gaat erom dat wij nu leren eigenlijk de Heer te dienen. Ik zeg steeds, de bedoeling is dat we de Heer dienen in ons leven. Dat is waar. Maar eigenlijk is het zo dat het de bedoeling is dat we leren de Heer te dienen, opdat wij hem zouden kunnen dienen straks in de toekomst. zodat heel ons leven als gelovigen hier niks anders is, geen ander doel heeft dan de voorbereiding op een toekomstige, eeuwige positie, straks na de opname van de gemeente. Dat is waar het om gaat. En korter kan ik het ook eigenlijk niet zeggen. En uitgebreider zou het feitelijk wel moeten. Maar waar het om gaat is dat wij dus leren omgaan met allerlei zaken. Leren omgaan met onszelf. Leren omgaan met de oude mens als zodanig. Leren omgaan met onze broeders en zusters. Leren wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk is. En dan vervolgens leren verantwoordelijkheden te dragen. Keuzen te maken inderdaad. Dat soort zaken. En dat zullen we zelfstandig moeten doen. Dat wil zeggen, onafhankelijk verder van broeders of zusters, andere mensen, of hoe dat maar heten mag. Maar wel in onderdanigheid aan onze Heer. En dat is waar het om gaat. En het is ongetwijfeld zo dat dat de reden is waarom het leven van de gelovigen dikwijls helemaal niet over een leien dakje gaat. Dat wil zeggen, als wij weigeren verantwoordelijkheden te nemen, als wij weigeren beslissingen te nemen, of als we dat domweg niet kunnen en het daarom niet doen, dan komen wij sowieso in grote problemen. Dat geldt voor de natuurlijke mens trouwens ook. Je komt het leven niet door als je geen verantwoordelijkheid wil dragen. Maar zo geldt het in het geestelijk leven net zo goed. Wij zullen een keuze moeten maken, wij zullen moeten weten, moeten leren verstaan wat wel belangrijk is en wat niet. En we zullen daarbij tegelijkertijd ook leren dat waar de weg ons soms donker schijnt, want ik citeer me weer eens uit een lied dan, waar de weg ons soms donker schijnt, dat die weg helemaal niet donker is, omdat op een of andere wijze God zelf of de Heer zelf die weg verlicht. Zo is het nou eenmaal, maar het is een sprong in het duister voor ons. En als ons het leven van een gelovige geschilderd wordt, wordt ons ongeveer in de eerste plaats voorgehouden. Nee, het is in de tweede plaats. Maar wordt ons ongeveer voorgehouden het leven van Abraham. En krijgen we de uitspraak bijvoorbeeld in Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En is op weg gegaan naar het land der belofte zonder te weten waar hij komen zou. Hij wist het niet. En toch wandelde hij in het licht. Want God had gesproken, God had een belofte gedaan. En hij zei ook niet Heer, ik wil eerst weten wat voor een land het is. Hoe ziet het eruit? Zijn er misschien ook foto's van? Of een demootje, weet je wel. Maar nee, hij ging gewoon in het vertrouwen dat het land waar hij niet onderweg was ook inderdaad verkiezelijk was. En dat was het ook. Maar dat wist de man niet. Maar hij stelde zijn vertrouwen op de Heer die gesproken had. En dat komt dus allemaal keurig voor elkaar. Dat is ongeveer het verhaal. En bedenk dan, door het geloof, want eerst geloofde hij, is Abraham geroepen zijnde, want daarna en op grond daarvan werd hij geroepen. En toen is hij gehoorzaam en dus weer gelovig geweest om inderdaad daaruit te leven. Praktische kwestie. Hij had vertrouwen in God. En toen God tot hem zei, nou doe dan zus of zo. Toen bleek dat vertrouwen ook en hij wandelde in overeenstemming met zijn geloof. En dat is misschien niet altijd even makkelijk geweest, maar dat God Abraham gezegend heeft, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is maar waar het om gaat. Meer garantie hebben wij ook niet en het is ook nergens voor nodig. Geloof is geloof. Geloof is geloof in een God die gesproken heeft. Maar wij zullen eerst moeten leren verstaan, punt 1, dat het leven wat wij hebben ontvangen niet ons leven is, hoewel het van ons is. Maar het is in de eerste plaats zijn leven, of beter, hij is ons leven. En in de tweede plaats, dat dat leven niet aards van karakter is, maar inderdaad hemels. En dat het er niet zozeer om gaat wat onze broeders en zusters van ons zeggen, of wat mensen van ons denken. En dat het er niet om gaat dat wij zouden demonstreren aan de wereld om ons heen dat wij gelovigen zijn of iets dergelijks. Want het interesseert die wereld toch niet. Dus er valt helemaal niks te demonstreren. Kan ze geen fluit schelen. Het gaat erom hoe de Heer tegen ons aankijkt. Wat hij van ons denkt. Of onze levens beantwoorden aan zijn beginselen. En dat heeft primair niet van doen met de resultaten van onze levenswandel hier nog beneden. Het heeft ermee van doen dat of wij inderdaad leren leven uit geloof. Of wij leren om hem te gehoorzamen, zal ik maar zeggen, en hem te dienen. Want dat zou ons geschikt maken voor onze taak straks in de toekomst. En ik weet wel, dan zeggen wij, nou dat hoeft voor mij niet, als ik maar in de hemel kom of maar behouden word, is het voor mij wel genoeg. Ja, sorry, maar dat is onze keus niet. Er is geen andere optie. Als je in onze dagen, voor de wederkomst van Christus, maar na zijn opstanding, als je in onze dagen tot geloof komt, dan word je automatisch, er is niks anders, is geen ander werk Gods, dan word je toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt, zoals Galaten dat noemt, aan die ecclesia, aan die volksvergadering, aan die wetgevende vergadering, dan maak je deel van uit van de eerstelingen van het koninkrijk, dan ben je geroepen om met Christus te regeren in de toekomst, iets anders is er niet. En het is uiteraard naar de wil van God dat wij ons daarbij neerleggen, daaruit leven, ons daaraan onderwerpen, ons beschikbaar stellen voor zijn werk in ons nu. Maar zijn werk in ons nu is niet de bekering van de wereld of iets dergelijks. Ons zijn werk in ons nu is ons geschikt maken voor een toekomende taak. En je moet er toch niet aan denken dat je straks in de eeuwigheid bent, je hebt geen taak. Of wel? Nou ja, ik weet niet, maar ik moet er niet aan denken, want ik zou me stierlijk vervelen. Denk ik altijd maar, hè? Niet dan? Maar goed, dat weet ik verder niet. Maar het moet toch ergens een functie hebben? Het moet toch ergens toe dienen dat we eeuwig leven ontvangen? Dat we leven ontvangen, maar zelfs dat het eeuwig leven is. En als je in de eeuwigheid niks te doen hebt, dan lijkt het me tamelijk zinloze eeuwigheid, niet waar? Vandaar dat er nog altijd zijn die zeggen, nou, ik heb in dit leven wel genoeg, ik hoop dat bij de dood alles uit is, ik zal ervan maken wat er van te maken is en dat is het dan. We hebben geen idee van wat daarna is. Maar goed, zo zijn wij hopelijk niet. Maar we dienen te bedenken dat het niet gaat om die uiterlijke dingen, maar om die hemelse dingen. En wat de Heer met ons uiteindelijk wil doen, wat van zo groot belang is, staat dan ook hier in het volgende vers. Vers 7. Want de vraag is, waarom? En ik bedoel dus, waartoe, met welk doel? Met welk doel heeft hij ons medelevend gemaakt met Christus? Met welk doel zijn wij uit genade zalig geworden? Met welk doel heeft hij ons mede opgewekt met Christus? En met welk doel heeft hij ons gezet in de hemel? Want van ons had het niet gehoeven. Wij waren al tevreden geweest met een plaatsje straks op een nieuwe aarde, toch of niet? Na de jongste dag, zo. Wel behouden, met de hakken over de sloot. Sommigen zijn zo bescheiden, zeggen, dat is mij wel genoeg. Ja, maar de Heer heeft het anders geregeld. Dus waarom heeft hij dat gedaan? Met welk doel? Vers 7, goede vraag, want er komt meteen het antwoord. Dus dat is de goede vraag. Vers 7, heeft dat gedaan opdat, het doel dus, opdat hij, en niet wij, opdat hij zou tonen, betonen, maar gewoon tonen dus, hè, opdat hij zou tonen in de toekomende eeuwen, stop eerst, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Wanneer beginnen de toekomende eeuwen? Het is geen strikvraag, maar je moet het weten. Wanneer beginnen de toekomende eeuwen? Nou, in absolute zin, toekomende eeuwen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Dus als je een jaartallentabel maakt, toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus, jaar 32, anno domini. Hè? En ons leven in die toekomende eeuw is begonnen op het moment dat we deel kregen aan het leven van de toekomende eeuw en dus deel kregen aan zijn opstanding en dus toen we tot geloof kwamen. Met andere woorden, alle gelovigen leven in de toekomende eeuw. Want het leven van Christus is het leven van de toekomende eeuw. Stuur die term erop in, met een concordantie kun je het zo vinden. Je zult zien dat het zo is. Neemt echter niet weg dat wij naar de uitwendige mens nog steeds leven in de tegenwoordige eeuw. Maar de bedoeling van de Heer was, maar daar hebben we het gisteren over gehad. De bedoeling van de Heer was dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4, Ja, toen hebben we ook voor het gemak even vastgesteld dat als er nou verder niks bij staat, dan betekent het dat hij ons dus zou overzetten uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende goede eeuw. En er staat dat hij zich voor ons daartoe heeft overgegeven. En niet voor de wereld dus, maar voor ons. Dat is dus niet voor de mens in het algemeen, maar hij heeft zich overgegeven voor de gemeente in het bijzonder, want daar gaat het over. En dat betekent dat het werk van Christus in ons nu niks anders is dan dit werk waarbij hij ons overzet uit de tegenwoordige boze eeuw, die nog steeds voortduurt, in de toekomende eeuw die al lang begonnen is. Of in de toekomende eeuwen, het meervoud maakt in de praktijk namelijk niks uit. En wij moeten leren verstaan dat het niet gaat om ons leven hier, wat we door zouden komen eventueel met de hulp van de Heer, maar dat het gaat om het leven van die toekomende eeuw, waarin hij een werk en een plan met ons heeft enzovoorts. En dat is een kwestie van wat er in onze gedachten is, wat er in ons hart is, dingen waar, die we geloven, dingen waar we ons naar uitstrekken. Het heeft te maken met de prioriteiten die wij in ons leven stellen enzovoorts. De ambities die we eventueel hebben en dat soort zaken weer. Het heeft met ons hart te maken, ons denken dus. Nou, dat is wat we zouden leren. En dan gaan we weer verder. Vers 7, opdat hij zou betonen, nu dus al, maar niet in de dingen van de wereld, maar in de dingen van de hemel. Eigenlijk is het zo dat in onze dagen die term toekomende eeuwen en de term in het hemelse uit het voorgaande vers synoniem zijn. In onze dagen is dat synoniem. Die toekomende eeuw is nog maar hemels, is nog niet verder, is nog niet op de aarde enzovoort. Eigenlijk hetzelfde. Maar goed, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, nou wat zou hij betonen? De uitnemende, let op de overtreffendste trap, denk ik altijd. Ik weet niet wat voor een trap van vergelijking dit is. Maar de uitnemende, dat is erg veel. Rijkdom, dat is erg veel. Zijn er genade, waarmee hij overigens overvloedig is geweest over ons. Maar dat stond in 1 vers 8 al. Dus dat is wel erg veel. Maar de bedoeling is dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, de uitnemende rijkdom zijner genade, en dat door de goede tierenheid, een synoniem voor genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Met andere woorden, wij, ons, de gemeente dus die met hem gezet is in de hemel, die gemeente die wil de Heer gebruiken tot een betoning van zijn genade. Anders gezegd, betoning is immers demonstratie, het gaat om het demonstreren. God demonstreert zijn genade. Niet slechts aan ons, want dat is niet het idee van dit vers. Maar God demonstreert zijn genade door ons. Als ooit iemand vraagt, nu of tot in de verre eeuwigheid, wat er maar wezen mag. Als ooit iemand vraagt of God wel een genade God is, dan zal die genade Gods gedemonstreerd worden. En dat is makkelijk genoeg, dat God een genade God is. Het kan heel eenvoudig gedemonstreerd worden. Het blijkt namelijk uit het feit dat jij en ik deel uitmaken van die gemeente. Want daar hebben we niks voor gedaan. Daar hebben we ook fundamenteel niet zelf gekozen. Het is niet het resultaat van onze arbeid. Integendeel, wij waren verloren zondaren. Van ons deugde helemaal geen fluit. Enzovoorts. Maar het was de rijkdom van Gods genade waarmee hij ons inderdaad uit de dood overgezet heeft in het leven. Het was zijn leven in ons, waardoor er van ons leven wellicht dan toch nog iets terechtgekomen is. Het was zijn werk in ons, waardoor wij eerstelingen geworden zijn van dat koninkrijk, waardoor we erfgenamen van God geworden zijn, Romeinen 8, en dus mede-erfgenamen met Christus, nog steeds Romeinen 8, dat staat daar allemaal, enzovoorts. Kortom, de gemeente van vandaag wordt geroepen vanuit een uiterste vernedering, vanuit een volstrekt ongelovige wereld, vanuit een volstrekt duistere wereld, duisterder dan ooit tevoren, want dat is het eigenlijk. En diezelfde gemeente wordt geplaatst in de allerhoogste positie die dat koninkrijk van het licht maar kent. En dat is onze roeping. Vandaar dat de apostel zegt, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote Zaligheid, niet maar zaligheid, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Hebreeën 2. Want dit is het meest extreme wat in de hele heilsgeschiedenis zich maar voordoet. Waar zondaren uit een gevallen wereld, die zelfs Christus verworpen heeft, waar zondaren uit die wereld inderdaad uitermate verhoogd worden. En dat niet door hun eigen werk, op geen enkele wijze, maar uitsluitend door de heerschappij van Gods genade. En door de kracht van zijn woord, en dus uit de kracht van zijn genade, zoals Paulus dat bij gelegenheid zeggen zou. Nou, daartoe dient de gemeente. En nou even meteen even heel scherp. Waarom houden al die gelovigen zich dan zo intensief bezig met wetten zus en wetten zo, wetten in hun plaatselijke gemeente, wetten in kerkelijk verband, wetten die via een Tweede Kamer, via partijen in de politiek en in de Tweede en Eerste Kamer, tot stand zouden moeten komen, waarbij heel Nederland, zelfs een ongelovig Nederland, gebracht zou moeten worden onder zogenaamd christelijke wetten? Dat zal me geen namen noemen, hè? Vandaag maar niet. Maar wat is dat voor dwaasheid dat mensen zalig worden uit genade en leven onder de heerschappij van Gods genade en uit de rijkdom van zijn genade en dan vervolgens ineens met de wet beginnen te zwaaien? En hoe kan het dat een gemiddelde Nederlandse kerkdienst ongeveer begint met stellen wij ons onder de wet des Heren? Hoezo, daar waren we juist van verlost en we zijn uit het tegendeel zalig geworden? Wij leven onder de heerschappij van het tegendeel en God heeft ons zelfs geroepen opdat hij tot in eeuwigheid aan toe, tot komende eeuwen, meervoud, langer kan niet, langere eeuwigheid is er niet, dat hij tot in eeuwigheid aan toe ons wil gebruiken om zijn genade te demonstreren. Wat van ons verwacht mag worden, is niet dat wij wetten hanteren, maar dat wij ook genade hanteren, net zoals hij het doet. Dat wil zeggen, gelijkerwijs de Heer ons vergeven heeft, zouden wij ook elkander vergeven. En waar de Heer zelf zegt, ter gelegenheid van zijn kruisiging, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En hij dus eigenlijk aan de wereld vergeving schenkt op voorhand, niet voor hun ongeloof, maar wel voor het feit dat ze hem gekruist hebben. Dan mag toch van ons verwacht worden dat wij die zelf uit die genade en uit die vergeving zijn zalig geworden, dat in onze levens ook inderdaad genade en vergeving de belangrijkste beginselen zijn. Of niet? Ja, en als je nou zegt, dat vind ik een fraaie redenering, maar enzovoort, dan zeg ik, nou goed, dan laat ik je dat wel zien, want dat staat overal dat zo is. Lees nou gewoon eens een keer iets anders, hè? Lees nou gewoon eens de Bijbel, bedoel ik, hè? Dat is weer eens wat anders. Lees nou gewoon de Bijbel. En lees eens wat er van de tot de gelovigen gezegd wordt over hoe zij zouden leven. Wat de beginselen zouden zijn in hun leven. Dat begint met liefde, en dat is heel wat anders dan veroordeling. En God die de wereld zo lief gehad heeft, heeft zijn Zoon gezonden in de wereld. Niet omdat hij de wereld veroordelen zou, integendeel. En de prediking tot in onze dagen is nog steeds die van de genade Gods, die van de liefde Gods, die van de vergeving der misdaden enzovoorts. Dat ooit een oordeel zal komen over de goddeloosheid van de wereld, dat is een duidelijke zaak, maar is ook noodzakelijk. Maar het is zeker niet kenmerkend voor de dagen waarin wij leven. En dat is maar waar het om gaat. Wij moeten namelijk, hoofdstuk 3, vers 2 bijvoorbeeld, wij moeten namelijk gehoord hebben van de bedeling, huishouding. En via het Hebreeuws is het eigenlijk heerschappij, de heerschappij der genade Gods. Want als er iets heerst in ons leven, in de gemeente, maar eventueel ook in de wereld, als er iets heerst van Gods kant uit gezien, is het uiteraard Christus, maar die is gezeten, zegt Hebreeën, op de troon der genade en dus heerst per definitie genade. Niet de wet heerst, genade heerst. En met als resultaat dat God langmoedig is enzovoorts. En dat God vergeeft. En met als resultaat dat wij die uit die vergeving en uit die genade leven, ook inderdaad genade bewijzen, degene die ze nodig hebben enzovoorts. En inderdaad anderen vergeven in plaats van anderen veroordelen. Nog afgezien van dat er staat, gij die anderen oordeelt, gij oordeelt uzelf, want gij doet dezelfde dingen. Romeinen 2. Dus daar kun je sowieso al niet aan beginnen. Maar het principe blijft dat wij inderdaad leven onder de heerschappij van de genade Gods. En dat het die God is die in ons leeft. En die beginselen zouden bovenaan moeten staan, ook inderdaad in ons leven. Opdat gelijkerwijs de dood geheerst heeft, nu ook genade zou heersen. Met de laatste woorden van Romeinen 5. En Romeinen 6 dan wel eens. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Onder de heerschappij van de genade dus, enzovoorts. Hè. Dat zouden we leren verstaan. En dat is niet, het is inderdaad geen oud-testamentische waarheid. Dat is een specifiek nieuw-testamentische waarheid. Maar daar leven wij onder. En dat is maar waar het om gaat. En nog, dan nog iets algemeens. Daar kom ik dan vanmiddag nog wel op terug. Het eigenaardig is dat dit schriftgedeelte van Efeze 2... min of meer wordt afgebroken, want er staat, wij zijn met Christus gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijn genade. En dan staat er als toelichting, vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat is niet met de vaststelling van, gij zijt uit genade zalig geworden. Er wordt hier verklaard waarom dat zo is. En wat het doel ervan is, in ieder geval in onze levens en in onze positie. Wij zijn uit genade zalig geworden, omdat God ons wil gebruiken in de toekomende eeuwen tot een betoning, een demonstratie namelijk, van de grootheid van zijn genade. Zodat zodra er iets aan onze kant wordt bijgedragen aan onze zaligheid, iets uit onze eigen werken of zo, dan maakt ons dat meteen ongeschikt. Dan wel minder geschikt, maar ik zeg maar gewoon, het maakt ons meteen ongeschikt voor het doel waartoe God ons geroepen heeft. Of voor het doel waartoe God ons gebruiken wil. En dat is maar waar het om gaat. Het zijn heel fundamentele zaken. En als wij de Heer willen dienen, tot in lengte van jaren, tot in eeuwigheid, dan toe zal ik maar zeggen, er zit er niks anders op dan dat we deze rijkdom van Gods genade leren verstaan, dat we voor onszelf leren daaruit te leven, enzovoorts, en dat wij ook leren die genade te geven aan anderen, anderen dus te vergeven en dus te verdragen. Dat zijn allemaal bijbelteksten die ik nou noem. Ik gaf alleen de verwijzingen er niet bij, maar dat is wat we zouden leren. Want uit genade zijt gij zalig geworden, en dus niet uit de wet. Door het geloof, vers 8, zijt gij zalig geworden, en dus niet uit de werken. En nog een keer, uit genade en door het geloof zijt gij zalig geworden, en dus niet uit uzelf. Dat staat er ook expliciet. Kortom, zalig worden is Gods gave, vers 8. Het is een kwestie van normaal lezen. Dan gaan we over één ding, zalig geworden. En daar staat, het is uit genade, het is door het geloof, het is niet uit u, het is Gods gave. En zeg niet dat geloof Gods gave is. Want anders krijg ik een ingewikkeld verhaal. Punt 1, zal een onlogische lezing van het vers zijn. Punt 2, grammaticaal via het Grieks kan het niet eens. Geloof is niet de gave Gods, Gods woord. Zijn woord, zijn leven, dat is zijn gave. Zijn zoon, dat is wat hij ons geeft. De genade geeft Gods is het eeuwig leven. En God vraagt van ons geloof. En dat is niks bijzonders, dat is ook helemaal niet moeilijk. God vraagt namelijk van ons dat wij het niet afwijzen. En afwijzen, dat is ingewikkeld. Dat kost energie. Tegenspreken, enzovoorts. Maar zolang we dat niet doen, is er niks aan de hand. Het is Gods gave. En vervolgens dat zalig worden is niet, vers 9, is niet uit de werken. Maar dat was al gezegd, was namelijk uit genade. En dus niet uit de wet. En het was door geloof en dus niet uit werken, want dat zijn zo de tegenstellingen. Vers 9 zegt het ook expliciet. Maar waarom het in vers 9 expliciet staat, wordt eigenlijk pas verklaard in vers 10. Want de nadruk ligt in vers 9 namelijk niet op de werken. Het zou volstrekt overbodig geweest zijn, omdat de voorgaande versen dat allemaal al uitgebreid gezegd hebben. Het is uit genade, dus is het niet uit werken. Hoeft niet vermeld te worden. Maar de nadruk in vers 9 ligt niet op werken, maar ligt op het voorzetsel daarvoor. Het is namelijk niet uit de werken. En als het niet uit de werken is, dan impliceert dat automatisch dat het tegenovergestelde voorzetsel wel van toepassing is. En dat is dus de strekking van het volgende vers. Het is namelijk niet uit te werken, vers 9. Vers 10, want wij zijn zijn maaksel, dat wil zeggen, hij heeft ons gemaakt, of geschapen, want zijn maaksel, zijn handwerk is het eigenlijk, dat veronderstelt schepping, hè? Wij zijn zijn schepselen. Nee, niet in Adam, want het gaat er hier om dat wij met Christus zijn levend gemaakt. En met Christus gezet zijn in de hemel. Met Christus tot kinderen God zijn geworden. Want wij zijn zijn maaksel en dus inderdaad geschapen in Christus Jezus. Dat is niet een oude schepping, maar dat is een nieuwe schepping vanzelfsprekend. Want van nature zijn we in Adam. Maar hier zijn we in de laatste Adam, in Christus namelijk. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En dan heb ik geen stem meer over om voldoende klemtoon te leggen op het volgende woord. Want wij zijn namelijk niet uit de werken zalig geworden, vers 9, maar we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat is het tegenovergestelde. Want uit drukt oorsprong uit en tot drukt uit bestemming. Of in dit geval uit drukt uit de oorzaak, niet oorsprong dus nu, maar oorzaak van onze zaligheid. En tot drukt dus uit het doel van onze zaligheid. Wij zijn niet uitwerken zalig. En het is dus inderdaad waar dat onze werken niks toe of afdoen. Of bijgedragen hebben aan onze zaligheid. Dat is waar. Niks werken, dat is waar. Dat is genade en ongeloof. Maar nadat wij dus met Christus zijn levend gemaakt, nieuwe schepsel zijn geworden, nadat wij geschapen zijn in Christus Jezus, wordt vastgesteld dat dat wel een doel heeft. En dat doel is tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin in dezelfde, in die goede werken zouden wandelen. En daarmee is het verhaal rond wat in vers 1 van dit hoofdstuk begon, namelijk wij wandelden eertijds door de misdaden en de zonden, of in de misdaden en zonden. Dat waren geen goede werken, maar het waren boze werken. In de Colossensebrief wordt hetzelfde gezegd en daar staat die term ook, boze werken. Wij wandelden namelijk in boze werken, waaruit wij niet zijn zalig geworden. Maar nu zijn we zijn maaksel in Christus Jezus tot goede werken, zodat we niet meer zouden wandelen door de misdaden of in de misdaden en de zonden. En bovendien, de misdaden en de zonden uit vers 1, waarin we eertijds wandelden, die waren voorbereid door de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht, de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Maar in vers 10 staat, wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Opdat we niet zouden wandelen in de misdaden en de zonden van vers 1, maar opdat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft van vers 10. En dat is een heel ander leven. Dat wil zeggen, de Heer verwacht wel degelijk wat van ons. Hij heeft ons zalig gemaakt met dit doel dat we zouden wandelen in goede werken. Waarna velen zijn zeggen, ja dat is zo. En vervolgens bepalen zij zelf wat de goede werken zullen zijn. En dus kun je weer cursussen volgen, ook hier op deze bron, kun je cursussen volgen in wat dan de goede werken zijn die wij vooral met grote ijver zouden doen, hetgeen dan toch weer wat anders is dan erin wandelen. De vraag is dus, wat zijn die goede werken? Punt 1, het antwoord erop, de vraag was al gegeven, de goede werken hebben van doen met dat God in ons, door ons, zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. En als je het smal neemt, bestaan de goede werken dus uit het betonen van zijn genade. Maar dat is een smalle versie. En als er een bredere moet komen, dan kan dat wel. Die komt ook, die komt namelijk vanaf hoofdstuk 4 vers 1. Dat kan niet missen, want hoofdstuk 4 vers 1 sluit gewoon aan bij hoofdstuk 2 vers 10. Want daar staat, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En dat hij dus gewoon bedoelt dat we zouden wandelen in de goede werken welke hij heeft voorbereid, lijkt me een duidelijke zaak. En welke zijn die goede werken dan? Wat is dat dan voor een wandel? Nou, dat gij wandelt met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander. Dat is het tegenovergestelde van excommunicerende elkander. Druitschoppen betekent dat woord, maar laat maar zitten. Buiten de gemeenschap plaatsen. Maar verdragende elkander, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Want het gaat in onze dagen om één lichaam, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God de Vader van allen, enzovoort. Want waar het om gaat, is inderdaad het, vers 12, is inderdaad het werk der bediening, het dienstwerk namelijk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar komt het op neer. Want het werk Gods in onze dagen, laat ik het anders zeggen, de werken die God doet, of het goede werk, enkelvoud wat God doet, in onze dagen, goed werk kan alleen zijn het werk wat God doet in onze dagen. Nou, wat doet God in onze dagen? De roeping, de verzameling, de opbouw van de gemeente. Wat zijn dus de goede werken? Al die werken, al die dingen, al die activiteiten die bijdragen aan de opbouw van die gemeente. Van, niet onze gemeente, de gemeente van Christus bedoel ik. Hè? De volk wat hij in gedachten heeft met zijn bestemming, met de bestemming die hij daaraan gegeven heeft enzovoorts. Waarmee ik meteen verklaard heb waarom hoofdstuk 2 vers 10 pas verder gaat in hoofdstuk 4 vers 1. Want nou weet je meteen blindelings waar het tussenliggende schriftgedeelte over gaat. Gaat over de vraag, wat is de gemeente eigenlijk voor een ding? Wat is dan het werk Gods in onze dagen? En daar heb ik geen tijd om dat uit te leggen. Maar ik zal er af en toe wel eens naar verwijzen. Maar waar het over gaat is dat inderdaad in onze dagen Joden en heidenen, staat er ook boven. Nou, heidenen en joden, want de volgorde is inmiddels al omgedraaid. Maar dat heidenen en joden, voor zover zij tot geloof komen, inderdaad samengevoegd worden tot één volk. En dat is dan niet het openbare koninkrijk, maar het is een geestelijk koninkrijk. Of het is niet een zichtbare tempel, maar een onzienlijke, namelijk een geestelijke tempel, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar de gedachte is dat inderdaad die gemeente gevormd wordt uit gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen, die samen die tempel vormen, een woonstede Gods worden, vers 22, in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonstede Gods. En dat maakt wel deel uit van het koninkrijk, maar het is het begin van het koninkrijk uiteraard. En het volgende schriftverdeelde, hoofdstuk 3, legt inderdaad hetzelfde uit op een andere manier. Zegt namelijk dat wij moeten gehoord hebben, vers 2, van de bedeling, de huishouding, de heerschappij van de genade Gods. En dat heeft alles van doen met de verborgenheid die in voorgaande eeuwen verborgen is geweest, verborgen bijbelse waarheid, waarheid die verborgen was voor Israël en voor de wereld. De verborgenheid namelijk heeft betrekking op onze tegenwoordige dagen, waarin Christus en zijn werk en zijn koninkrijk verborgen zijn. En die verborgene zaken, die worden inderdaad bekendgemaakt, daar moet men van geleerd hebben. En dat kan vanaf Genesis hoor, overigens. Maar daar kan ik nou helemaal niet op ingaan. Maar men moet daarvan gehoord hebben van het werk Gods in onze dagen, waarbij inderdaad vers 6 van Efeze 3, Jood en heidenen deel zijn, of beter gezegd, waar heidenen deel hebben gekregen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn, enzovoorts. Zodat de beloften Gods die aan Abraham gedaan zijn wel degelijk vervuld worden, maar niet in het openbaar, maar in het verborgene. En niet slechts aan Joden, maar ook aan de heidenen. Kortom, heel die verborgenheid houdt verband met de prediking van vers 8, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En daarmee de rijkdom van de gemeente. En de bedoeling is dat allen, vers 9, verlicht worden. Verlicht, want de wereld is in duisternis. Dat allen verlicht worden, dat we mogen verstaan, of zij mogen verstaan, maar in ieder geval dat wij mogen verstaan, welke de bedeling, want er staat gemeenschap, maar dat berust op een misverstand. Er staat hetzelfde woord als in vers 2. voor de Grieken onder u niet koinonia, maar oikonomia. Dat is gewoon een verbastering in de manuscripten. Welke de bedeling der verborgenheid zij, een verborgen heerschappij betekent dat. Welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft. Op dat vestien, op dat nu, want de toekomende eeuwen zijn al begonnen, op dat nu, door de gemeente, via betekent dat, doorheen de gemeente, door middel van de gemeente, bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, en niet die op aarde, de veelkleurige, veelvuldige wijsheid Gods. Want als in de toekomst alsnog Israël tot geloof zal komen, dan zal God Israël gebruiken om de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken aan de overheden en machten op aarde, namelijk alsnog aan alle volken. Maar ons gebruikt hij om bekend te maken aan die hemelse machten, de veelkleurige wijsheid God. Met andere woorden, de gemeente is een hemels volk met een hemelse roeping, een hemelse bestemming enzovoorts. En pas nadat dat uiteengezet is, vanaf Efeze 2 vers 11 tot aan het einde van hoofdstuk 3, gaat de apostel in op wat dan die goede werken zijn, want de goede werken zijn werken die bijdragen aan de opbouw van de gemeente. En dat binnen het Bijbelse kader uiteraard, binnen wat de schrift daarvan zegt. En als u nou nog even niks te doen heeft, dan zou ik zeggen, dan moet je de Romeinenbrievers nemen. En dan kun je daarin zien dat daar de eerste 8 hoofdstukken spreken over hoe men nou eenmaal behouden wordt, gerechtvaardigd wordt, één plant wordt met Christus en dus leven ontvangt met Christus, want dat staat daar allemaal enzovoorts. En hoe de gelovige door de geest geleid zou worden, ben je inmiddels in Romeinen 8, door de geest Gods en dus door het woord Gods geleid zou worden naar dat zoonschap, naar die toekomstige bestemming enzovoort, want dat staat daar allemaal enzovoorts. En dan ineens breekt het verhaal af, want dan krijg je hoofdstuk 9, 10 en 11, om dan vervolgens de draad pas weer op te nemen in hoofdstuk 12. Is dat bekend? Dat is heel bekend eigenlijk hoor. Hoofdstuk 8, nee, of hoofdstuk 9, 10 en 11 in Romeinen. Een parenthese, een intermezzo. Hè? Dat halen we er even tussenuit, want hoofdstuk 12 sluit aan bij hoofdstuk 8. Is dat bekend? Wat denkt u wat er tussenin staat? Tot en met hoofdstuk 8 over hoe wij behouden geworden zijn. Hoe het allemaal zo gekomen is, dat we kinderen God zijn enzovoorts. Genade hebben ontvangen, leven onder de geest. En hoofdstuk 12 begint met, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. En dat gij veranderd wordt in de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij, enzovoorts. Woorden met dezelfde strekking als Efeze 4 vers 1. En wat staat er dan dus in het stuk daartussen? Hetzelfde als wat hier in Efeze 2 vers 11 tot en met 3 vers 21 staat. Wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. Precies hetzelfde. Voordat namelijk in het laatste deel van de brief de zogenaamde praktische toepassing begint, moet eerst uiteengezet worden wat de gemeente voor een ding is. Want hoe dan ook, ons leven wordt bepaald door de roeping van de gemeente als zodanig. Wij maken deel uit van een gemeente waarvoor God een bepaalde bestemming heeft. Als we niet weten wat die gemeente is, hoe zouden wij dan weten wat de Heer van ons verwacht in ons leven nu? Kortom, hoe zouden wij weten in wat voor soort goede werken wij zouden wandelen? Dat is onmogelijk. Ik moet het meteen bijzeggen dat bijna alle dwaalleren die ik ken, dat is een heel zwaar woord, ik gebruik het ook niet vaak hoor, maar even gemakshalve, bijna alle dwaalleren die ik ken, veroorzaakt worden door het niet verstaan wat de gemeente voor een ding is. En dus houdt men zich bezig met de openbaring van het koninkrijk op aarde. Dus richt men zich op de bekering van alle volkeren, op het helpen van de nood in de wereld, dat zijn allemaal goede dingen, maar het valt niet binnen het kader van goede werken welke God voorbereid heeft. Men weet niet met welke roeping men geroepen is. En dus weet men ook niet hoe men verder zou moeten wandelen. Vandaar dat in die brieven steeds uiteengezet wordt. Eerst wat de gemeente is. verzameld uit Jood en Heiden, op grond van geloof, inderdaad met een hemelse bestemming, met een speciaal plan, als eerstelingen van het koninkrijk, met een uiteindelijke roeping pas in de toekomst, waarop die gemeente nu in onze dagen wordt voorbereid. En als dat uiteengezet is, pas dan gaat de apostel in op meer praktische zaken. Hij zegt, nou ja, het gaat inderdaad om de opbouw van de gemeente, en dat betekent dat we de oude mens, want die maakte geen deel van uit, zouden afleggen, de nieuwe mens aandoen, de waarheid zouden spreken met elkaar, elkander genade zouden geven, de Heilige Geest niet zouden bedroeven, elkander zouden vergeven, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Kortom, het voorbeeld van de Heer zouden navolgen, ons zouden laten vullen met zijn woord, dan wel de Heilige Geest. Gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig, gij mannen hebt uw vrouwen lief, want het hoort allemaal in dat kader. Gij kinderen zijt die ouderen gehoorzaam, gij dienstknechten gehoorzaamt uw heren naar het vlees. En voorts, mijn broeders, doe die geestelijke wapenrusting nou aan, want anders ben je absoluut een prooi van de tegenstander, de Satan namelijk, de duivel, want zo heet het, want die zal je ongeschikt maken voor het werk waarvoor God je geroepen heeft. Zodanig dat je de rest van je leven je met andere dingen zult bezighouden dan het werk des Heren, zodat je uiteindelijk eigenlijk ongeschikt bent voor de functie waartoe God de gemeente als zodanig nou eenmaal geroepen heeft. Het zijn allemaal dingen die er rechtstreeks mee te maken hebben. En ik citeerde ze. Ik was even snel lezen. Maar dat was ongeveer de gedachte die in de rest van Efeze ontwikkeld wordt. Maar net zo goed in de rest van de Romeinenbrief of eventueel andere brieven. Dat is het verhaal. De Heer zouden wij dienen. Goede werken zouden wij inwandelen. Maar het zijn slechts die dingen die deel uitmaken van het werk Gods in onze dagen. En dat is niks minder en ook niks meer. Kan trouwens nooit meer zijn. Maar niks minder en ook niks meer dan de roeping, de opbouw, de groei van de gemeente in het algemeen. En de opbouw van de gelovigen, onze broeders en zusters, in het bijzonder. En dat is de enige verantwoordelijkheid. Enige. Het is de enige verantwoordelijkheid die wij van Gods wegen in dit leven, in ons leven, als gelovigen hebben. Nou, daarover hebben wij het straks ook nog even.